We willen vanavond lezen uit de eerste brief van Johannes, het tweede hoofdstuk. Ik merkte dat ik voor vanavond een wel erg klein gedeelte had uitgekozen. Ik zal het boek wat eerlijker verdelen en in plaats van tot en met vers 17 lezen we tot en met vers 23. 1 Johannes 2, vanaf vers 7 tot en met vers 23. Ik lees uit de Telos-vertaling. 1 Johannes 2, vers 7. Geliefden, geen nieuw gebod schrijf ik u, maar een oud gebod, dat u van het begin af hebt gehad. Dit oude gebod is het woord dat u gehoord hebt. Anderzijds is het een nieuw gebod dat ik u schrijf, dat waar is in hem en in u, omdat de duisternis voorbijgaat en het waarachtige licht al schijnt. Wie zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, is in de duisternis tot nu toe. Wie zijn broeder lief heeft, blijft in het licht en geen aanleiding tot vallen is in hem. Maar wie zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis. En weet niet waar hij heen gaat, omdat de duisternis zijn ogen heeft verblind. Ik schrijf u, kinderen, omdat de zonden u vergeven zijn ter wille van zijn naam. Ik schrijf u, vaders, omdat u hem kent die van het begin af is. Ik schrijf u, jongelingen, omdat u de boze overwonnen hebt. Ik heb u geschreven, kinderen, omdat u de Vader kent. Ik heb u geschreven, vaders, omdat u hem kent die van het begin af is. Ik heb u geschreven, jongelingen, omdat u sterk bent en het woord van God in u blijft en u de boze overwonnen hebt. Hebt de wereld niet lief, noch wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeerte. Maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Kinderen, het is het laatste uur en zoals u hebt gehoord dat de antichrist komt, zijn er ook nu vele antichristen gekomen waaraan wij weten dat het het laatste uur is. Zij zijn van ons uitgegaan, maar zij waren niet van ons. Want als zij van ons geweest waren, zouden zij bij ons gebleven zijn. Maar zij moesten openbaar worden dat zij geen van allen van ons zijn. En u hebt de zalving vanwege de Heilige en u weet alles. Ik heb u niet geschreven omdat u de waarheid niet weet, maar omdat u die weet. En omdat geen leugen uit de waarheid is. Wie is de leugenaar dan hij die loogend dat Jezus de Christus is? Deze is de antichrist die de Vader en de Zoon loogend. Ieder die de Zoon loogend heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon beleidt, heeft ook de Vader. Tot hiertoe onze schriftlezing. Wij hebben gezien in deze brief, in de inleiding daarvan, iets wat samengevat wordt in het vijfde hoofdstuk, vers 13. Daar heb je eigenlijk een korte omschrijving van de kern van de hele brief. Deze dingen heb ik u geschreven opdat u weet dat u eeuwig leven hebt. U die in de naam van de Zoon van God gelooft. De gemeente waaraan Johannes schrijft was in grote verwarring geraakt door mensen in hun midden die verkeerde leringen waren gaan verkondigen en op een bepaald moment ook de gemeente verlaten hadden. Dat was een hele schok voor heel veel, vooral voor de baby's in het geloof. Want ze hadden tegen deze mensen opgekeken. En toen bleek dat ze verkeerde leringen brachten, raakten ze al in de war. En toen ze ook nog eens de gemeente de rug toekeerden, was dat voor hen een hele klap. En je zou deze brief vanuit allerlei gezichtspunten kunnen beschrijven. Maar een van de dingen is dat deze brief ons een aantal kenmerken geeft hoe je, om het nou maar simpelweg te zeggen, een gelovige van een ongelovige kunt onderscheiden. En dan moet je niet alleen maar luisteren naar zijn mooie belijdenis, maar je moet vooral kijken naar zijn daden. Je moet kijken naar hoe hij zich openbaart. En we hebben in het eerste hoofdstuk al gezien dat de vraag of iemand in de duisternis wandelt of in het licht wandelt, of iemand leeft in de zonde, of zijn zonde niet zondeloos wordt, maar wel zijn zonde beleidt en leeft vanuit de vergeving, dat is al een eerste heel belangrijk kenmerk. Maar in hoofdstuk 2 vanaf vers 3 hebben wij een ander kenmerk gevonden, dat is het kenmerk van de gehoorzaamheid. Het wandelen in de geboden van de Heer. Zie je bij iemand een verlangen om te doen wat de Heer van ons vraagt? Of eerder een verlangen om je eigen weg te gaan? Wij hebben daarin een zekere slimheid ontwikkeld, doordat wij een heel groot grijs tussengebied hebben ontwikkeld. Wij vinden dat iemand best een ware gelovige kan zijn, ook al is hij erg vleeselijk en ook al zie je het lang niet altijd. En als dat voor onszelf ook wel onszelf van toepassing is, dan gebruiken we dat graag als een verontschuldiging. Maar het is even slikken, maar in deze brief kent Johannes dat soort grijs tussengebied absoluut niet. Een kind van God wandelt in het licht. Hij kan wel eens een keer met zijn rug naar het licht toestaan, dat is niet goed, maar hij wandelt in het licht en een ongelovige wandelt in de duisternis. Dat is zijn milieu, daar hoort hij thuis en daar verkeert hij op. En een gelovige wordt principieel gekenmerkt door gehoorzaamheid, door toewijding. En hij kan wel eens een keer daarin falen, maar gehoorzaamheid kenmerkt zijn wandel. Het is als een schaap, dat is een rein dier, dat kan wel eens in de modder vallen, maar dan likt het zich zo gauw mogelijk weer schoon om weer rein te zijn. En met een varken is het net andersom. Je kunt daar de brandspuit op zetten totdat hij glimt, als ik weet niet wat. Maar zo gauw hij een kans krijgt, zeker in de herfst, waar die heerlijke rotte geur van herfstbladeren geroken wordt, daar gaat hij zo weer terug om zich in de modder te wentelen. Want dat is zijn milieu. En zo radicaal, zo zwart-wit, zo licht-donker schildert Johannes gelovigen en een ongelovige om deze baby's in het geloof te helpen onderscheidingen te maken. En laten wij dat ook maar zelf goed vasthouden. En geen excuses accepteren. Als iemand in een zonde leeft en hij zegt, ja, maar ik ben wel een kind van God, want ik heb toen en toen mijn hart aan de Heer Jezus gegeven, dan mag je maar één ding tegen hem zeggen. Dan moet je je daardoor niet in de war laten brengen. Maar dan moet je zeggen, de weg waarop jij je nu bevindt, die eindigt in het eeuwig verderf. Nou, dus ik heb het niet over iemand die in de zonde gevallen is en daar veel verdriet van heeft. Ik heb het over mensen die heel bewust leven in erge zonde. Dat is hun koers, dat is hun levensweg en ze verontschuldigen dat. En als ze dan zich beroepen op het feit dat ze ooit hun hart aan de Heer hebben gegeven, laten we ons later daardoor niet van de wijs brengen. Nogmaals, de weg waarop zo iemand zich bevindigt, die eindigt in het eeuwig verderf. Of God hem in zijn genade halverwege die weg zal tegenkomen, dat is een ander verhaal, maar dat zeggen we niet tegen hem. Dat laten we aan God over. Maar wij moeten zo iemand wijzen op de weg waarop hij zich bevindt en waar die weg eindigt. Of die persoon daar ook zal eindigen, dat hangt er vanaf of hij zich zal bekeren en hangt af van de genade van God. Maar wij wijzen hem op zijn verantwoordelijkheid en dat is wat hier gebeurt. En nu we het over gehoorzaamheid hebben, nou ja, je ziet dat in het Johannesevangelie al. De Heer Jezus zegt dat we de geboden moeten volbrengen, maar hij zegt er ook bij dat er eigenlijk maar één gebod is. Als je vraagt aan Johannes in het evangelie, noem dan eens die geboden van de Heer Jezus, dan weet hij er maar één te noemen. Dat is wat de Heer Jezus zegt in Johannes 13 vers 34, een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt. En hier lezen wij in vers 7, geliefde, geen nieuw gebod schrijf ik u, maar een oud gebod dat u van het begin af hebt gehad. Van het begin af, dat betekent in deze brief, we zagen dat al in de eerste verse van hoofdstuk 1, consequent van het begin van het optreden van de Heer Jezus op aarde. Dus niet vanaf het begin van de schepping of zoiets. Wat van het begin af was, dat is vanaf het begin van Jezus optreden op aarde. En Johannes kan dus schrijven, dat gebod van Jezus, dat ik nu tegenover jullie herhaal, is nu geen nieuw gebod meer. Dat was het toen de Heer Jezus het gaf. Ik herhaal alleen maar wat hij zei en nu is het dus een oud gebod. En dan zegt hij, anderzijds is het een nieuw gebod dat ik schrijf. Nou, de eerste boeiende vraag is, waarom gaf de Heer Jezus een nieuw gebod? Wat was het nieuwe daaraan? Want ook de wet in het Oude Testament kon al samengevat worden. Jezus heeft dat zelf ook gezegd. In die ene hoofdsom. God liefhebben boven alles en je naaste liefhebben als jezelf. Dat is een wet die kwam tot een volk dat zichzelf nog totaal niet kende. Dat driemaal bij de Sinaï zegt, alles wat de Heer gesproken heeft, dat zullen we doen. Een heel korte tijd daarna hadden ze al het eerste van die 10 geboden op een verschrikkelijke wijze verbroken bij het gouden kalf. Zij kenden zichzelf niet. Maar in het evangelie naar Johannes spreekt de Heer Jezus de zijnen aan als het gezelschap van mensen die bij hem horen. Niet een natuurlijk volk uitgeleid uit Egypte, volk van God, maar dat tegelijkertijd een hart had dat nog ver van God verwijderd was en dat zichzelf niet kende. Nu spreekt de Heer Jezus tot een intieme kring van discipelen. Tot mensen die hem toebehoren. De inhoud van het gebod was niet nieuw. Het is nog steeds het gebod van de liefde. Maar het gezelschap tot wie dat gebod kwam, was nieuw. Het zijn degenen die de Heer Jezus toebehoren. Wij zouden vandaag zeggen de gemeente van God op aarde, maar dat is een term die Johannes niet gebruikt. Het zijn de ranken aan de wijnstok. Het zijn de discipelen, de volgelingen van Jezus. Het zijn die graankorrels die voortkomen uit die ene graankorrel die in de aarde gevallen is. Dat zijn de termen die Johannes gebruikt en nog meer. Wij zijn de schapen van de goede herder. Dat is zijn terminologie. Een nieuw gebod, want er is een nieuw gezelschap op aarde. En nu gaat Johannes nog een stap verder. Hij zegt, als ik nu dat gebod tegenover jullie herhaal, is het een oud gebod, want ik herhaal alleen maar wat de Heer Jezus tijdens zijn leven op aarde al gezegd heeft. Maar het is tegelijkertijd alweer een nieuw gebod. Want we zijn weer een stap verder. Het is een nieuw gebod dat ik u schrijf. En als u nou wilt begrijpen wat dat nieuwe is van dat gebod dat al nieuw was en nu nog eens een keer nieuw is, dan ziet u de oplossing in de volgende woorden. Een gebod dat waar is in hem en in u. Wat betekent dat? Daar staat niet dat waar is voor hem en voor u. Dat geldt voor hem en geldt voor u. Maar er staat dat waar is in hem. Nou, dat was het wisten we al. Het was waar in hem. Dit was zijn goddelijk karakter. En God is liefde, lezen we 2 in 1 Johannes 4. Dat krijgen we nog. En de Heer Jezus is de waarachtige God in het eeuwige leven, 5 vers 20. Dus hij is liefde. Dat gebod was vanaf het allereerste begin waar in de Heer Jezus. Hij is de liefde zelf. En nu zegt Johannes, maar er is nog wat. Het is nu ook waar in u. Ziet u, het draait allemaal weer uit op 5 vers 13. Het eeuwige leven is in jullie. En dat eeuwige leven, dat is Christus zelf. Die de Zoon heeft, zegt hij even tevoren. Die heeft het leven. Het leven van Jezus is nu in ons. Toen de Heer Jezus dat gebod gaf in Johannes 13, was dat voor de discipelen nog niet waar. Ik denk dat je kunt zeggen dat ze wedergeboren waren, maar ze hadden nog geen deel aan dat eeuwige leven. De Heer Jezus zegt in Johannes 10 vers 10, ik ben gekomen opdat mijn schapen het niet alleen maar leven hebben, maar het in overvloed hebben. Dat is het leven in zijn heerlijkste en zijn rijkste vorm. En dat ontvingen de discipelen pas toen de Heer Jezus was opgestaan uit de doden. Toen hij blies op zijn discipelen en zei tegen hem, ontvangt Heilige Geest. Dat was nog niet zozeer de uitstorting van de persoon van de Heilige Geest aan Handelingen 2. Maar dit is het leven in zijn rijkste vorm. Dus nu zegt Johannes dit gebod tegen mensen die de innerlijke natuur en het karakter van de Heer Jezus zelf hebben ontvangen. Het is inhoudelijk hetzelfde gebod als van de Sinaï. Het gebod van de liefde, want de hele wet van Sinaï kan samengevat worden in dat ene gebod. En toch is het totaal nieuw. Toen kwam het tot een natuurlijk volk, ik herhaal het, om ze te bewijzen dat ze uit eigen kracht de wet niet konden volbrengen. En nu komt het tot een gezelschap van mensen in wie het karakter van de Heer Jezus zelf is. Zijn leven is ons leven. En hij blies de Heilige Geest op ons, zodat wij geen enkele verontschuldiging hebben. Dit gebod vervullen wij, niet omdat het moet, Maar ik zou bijna zeggen, omdat we niet anders kunnen. Het is onze aard geworden, ons karakter geworden. En dat betekent dus ook, dat is nou precies waar Johannes heen wil. Als die liefde dus niet gevonden wordt, dan heb je eenvoudig die nieuwe aard, dat nieuwe karakter niet ontvangen. Dan sta je aan de verkeerde kant. Want het is hier een rachscherpe lijn tussen hen die bij de Heer Jezus behoren en hen die daar niet horen. Een nieuw gebod dat waar is in hem en in u, omdat de duisternis voorbij gaat en het waarachtige licht schijnt al. Dat schijnt pas ten volle als de wederkomst van de Heer Jezus plaatsvindt. Dan zal de zon der gerechtigheid opgaan. Dan is de nacht voorbij en breekt de dag aan. Maar in ons leven is de dag nu al aangebroken. Wij zijn zonen van de dag, zegt Paulus in 1 Thessalonicenzen 5. In ons is de duisternis al voorbij. In ons is het licht opgegaan. Er zijn twee trefwoorden in deze brief. God is licht in Johannes 1 vers 5. God is liefde in Johannes 4 vers 8 en vers 16. Wij zijn licht in de Heer, zegt Paulus in Efeze 5. Want wat waar is in Jezus, is nu waar in ons. Als iemand nou beweert, en dat zijn altijd verwijzingen naar die dwaalleraren die in die gemeente waren, die weggegaan zijn. Als iemand nu beweert dat hij in het licht is, en dat zeiden die mensen. Die mensen waren eigenlijk de voorbode van een hele dwaalstroming die wij aanduiden als de gnostiek. En die in de eerste eeuwen het christendom enorm geplaagd heeft. Je kunt wel zeggen, het was de grootste concurrent van het jonge christendom dat je kunt voorstellen. En vandaag zijn er heel wat mensen die terugkeren tot die gnostiek. En gnostiek komt van gnosis, kennis. Deze mensen hadden, beweerden ze, hogere, diepere kennis. Zij hadden het licht. Nou zegt Johannes, als dat zo is, dan kun je dat daaraan zien. Niet dat ze hele mooie geleerde dingen vertellen, maar dat ze hun broeders lief hebben. En dat deden ze nou juist niet. Wie in het licht is, wie zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat. Nou, haat is een groot woord, maar dat betekent wie daarin faalt om de broeders lief te hebben, die is in de duisternis, tot nu toe. Niks, geen grijs tussengebied van vleeselijke christenen. Je bent in het licht of je bent in de duisternis. Er is hier geen schemering. Dit is een tropische avond waar het licht in zeer korte tijd overgaat in de duister. Er is geen grijsheid. Wie zijn broeder lief heeft, blijft in het licht. Niet alleen maar gaat er niet uit, maar blijft betekent eigenlijk steeds verblijft. Die verblijft in het licht. Dat is zijn woonplaats. Dat is zijn milieu geworden. Daar hoort hij thuis. Dus als iemand prachtige mooie dingen zegt over die gnosis, die diepe kennis, en daarmee aangeeft, kijk eens, ik ben in het licht. Kijk eens wat ik allemaal weet. Maar heeft zijn broeders niet lief? Forget it. Hij is in de duisternis. En jij, baby in het geloof, die over al die kennis niet beschikt, maar je hebt je broeders lief, jij bent in het licht. Neemt u dat nou eens heel simpel mee vandaag aan de dag als een criterium. Voor jezelf en voor anderen. In welke mate heb je je broeders en zusters lief? En dat is niet alleen maar mooi praterij, maar hoe spreek je over hen? Hoe ga je met hen om? Hoe behandel je ze? Wat heb je voor ze over? Want dat is een bewijs of u in het licht bent of in de duisternis. Wie zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, is in de duisternis tot nu toe. Dus hij was er altijd al in. Hij heeft nooit daarin een verandering ondergaan. Hij is nooit echt bekeerd. Hij was in de duisternis en hij is er nu nog. Wie zijn broeder lief heeft, verblijft in het licht. En geen struikelblok, aanleiding tot vallen, is in hem. Nog voor zichzelf. En hij is het ook niet voor anderen. Zoals die dwaalleraars dat waren. Hij is het ook niet voor anderen. Wie zijn broeder haat, is in de duisternis. En hij wandelt in de duisternis en weet niet waar hij heen gaat. Omdat de duisternis zijn ogen heeft verblind. Wie in het donker rondtast, weet niet wat hij doet en waar hij loopt. Dus weer zegt Johannes als het ware, hij komt straks wel eens op die dwaalleraar, maar die mensen zaten er middenin, die begrepen meteen waar hij het op doelde. Wij moeten dat achteraf reconstrueren. Hij zegt, denk maar, vergeet die mensen maar die zo hoge kennis beweren te hebben. Het zijn mensen die blind zijn, ze tasten rond in het duister. En zelfs de baby's in het geloof kunnen dat onmiddellijk herkennen, want ze moeten niet luisteren naar die geleerde woorden, daar word je maar van in de war gebracht. Je hoeft alleen maar te kijken, hebben ze hun broeders lief? Hoe gaan ze om met gelovigen? Wat hebben ze voor hen over? Wat betekenen ze voor hen? Hierin zullen we allemaal bekend zijn. En de wijze waarop wij elkaar lief hebben. En dan gaat Johannes ons opdelen in drie categorieën. Ik moet een paar technische opmerkingen maken, want niet iedereen is het erover eens dat het hier drie categorieën zijn. Sommigen zeggen dat eerste woord kinderen. Dat woord kinderen hier is gewoon een algemene aanduiding voor alle gelovigen. En daarin onderscheidt hij twee groepen, vaders en jongelingen. Dus alle gelovigen zijn kinderen. En daarin zijn twee groepen heel bijzonder, vaders en jongelingen. Sommigen denken zelfs dat die vaders de geestelijke leiders zijn van de gemeente, de oudsten zou je kunnen zeggen. En de jongelingen een soort onderoudsten, dat was een categorie die je misschien ook wel elders in de schrift vindt van mensen die oudsten hielpen, aankomende oudsten. Maar dat is misschien toch wat al te ver gezocht. En velen denken dus, en ik denk ook dat, ik geef daar ook de voorkeur aan dat het hier wel degelijk gaat om drie groepen. Kindertjes, oftewel baby's in het geloof, jongelingen die wat verder gevorderd zijn en vaders. Van de baby's wordt gezegd, en u ziet het al, Johannes herhaalt dat. Hè? Hij doet dat twee keer. Hij schrijft in vers 12 tot de kinderen, dan in vers 13 tot de vaders, en dan ik schrijf u jongelingen. En dan gebruikt hij hetzelfde werkwoord, maar dan in de verleden tijd. Ik heb u geschreven, kinderen, ik heb u geschreven, vaders, en ik heb u geschreven, jongelingen. Nou is het nog weer extra ingewikkeld, omdat dat derde in vers 13 in sommige vertalingen, statenvertaling, is ik schrijf u. Dus dan kom je tot een andere indeling. Nou laat ik het niet te ingewikkeld maken. En alle mogelijkheden van uitleg opsommen, hou het maar simpel erop. Laat het maar even aannemen, gaat hier om drie groepen. Baby's, jongelingen, vaders. En van elke baby in het geloof kun je zeggen dat hun zonden vergeven zijn. Ze weten misschien nog niet zoveel. Zeker niet vergeleken bij die dwaalleraren. Voelen ze zich maar heel klein. Maar één ding is geweldig. Hun zonden zijn vergeven. En dat weten ze ook. Wij denken dat een baby in het geloof iemand is die verschrikkelijk topt met zijn geloofszekerheid. Wel nee, die is nog helemaal geen baby. Die is een foetus. Die moet nog geboren worden. Nee, het gaat over baby's. Het zijn kindertjes in het geloof. Ze weten dat hun zonden vergeven zijn. Maar ze weten misschien nog niet veel meer dan dat. En we zullen straks zelfs zien dat ze de zalving vanwege de heiliging van de heilige hebben. Ze zijn gezalfd met de Heilige Geest. En dat moet je niet onderschatten, zegt Johannes. Maar dan die vaders. De vaders die hebben de hoogste graad van rijpheid bereikt. En als je nou weer denkt aan die gnostische dwaalleraren, dan zou je kunnen denken, nou waar herken je die vaders aan? Die weten het meest. Die kunnen de mooist ingewikkelde dingen uitleggen waar je misschien niks van snapt als baby zijnde. En je denkt, jongen, jongen, wat moet zo iemand vergevorderd zijn? Nee hoor, daar gaat het helemaal niet om. Een vader in Christus, en het staat er twee keer, vers 13, ik schrijf u, omdat u hem kent die van het begin af is. En dan in 14, ik heb u geschreven, vaders, omdat u hem kent die van het begin af is. Dat is merkwaardig. Bij ons is het zo dat onze cv steeds langer wordt. Al die prestaties worden opgetekend en die lijst wordt steeds langer en mooier. Bij geestelijke vader wordt de lijst steeds korter. Ten slotte staat er alleen nog maar dit in. Ze kennen hem die van het begin af is. Nou zegt hij, hoezo? De baby's in het geloof kennen de Heer Jezus toch ook? Ja, maar die vader is het bijzondere van die vader. Is ze weten ook niks meer. Dat is alles wat ze weten. Jezus is voor hem alles. Dit is wat Paulus zegt, dat was een vader in Christus. In Filippenzen 1. Te leven is voor mij Christus. Let op, een baby in het geloof kan zeggen, Christus is mijn leven. Het nieuwe leven dat ik ontvangen heb, dat is Christus. Maar alleen vaders kunnen zeggen, te leven is voor mij Christus. Ziet u dat verschil? Christus is je leven, dat kan de baby zeggen. Maar te leven is voor mij Christus, hij is de hele inhoud van mijn bestaan. Van voor tot achter, van onder tot boven. Het is Christus alleen. Dat geldt voor de vaders. De vaders hebben geleerd dat een heleboel andere dingen in het leven er niet zoveel te doen hoor. Waar jongelingen en kinderen zich nog verschrikkelijk druk over maken. Hun cv bestaat nog maar uit één naam, één persoon. De jongelingen zijn een stuk verder gevorderd dan de baby's. De jongelingen hebben de boze overwonnen. Je zou kunnen zeggen, ze hebben de geestelijke strijd ervaren. Ze hebben de kogels om hun oren horen fluiten. Ze hebben de kruiddamp geroken. Ze kennen de loopgraven. Overwonnen betekent niet dat ze de boze definitief uitgeschakeld hebben. Nou, dat was dat maar waar. Dan zou ik veel jongelingen wensen om de duivel uit deze wereld te verwijderen. Nee, dat is de bedoeling niet. Het betekent dat ze geestelijke overwinningen behaald hebben. Tegenover de duivel. Ze kennen de strijd, maar ze weten ook van overwinningen. Zoals Romeinen 8 zegt, in hem zijn wij meer dan overwinnaars. Dat kennen zij uit ervaring. Maar die jongelingen hebben hun eigen problemen. Als je kijkt bij de herhaling in vers 14, dan staat daar, ik heb u geschreven, jongelingen, omdat u sterk bent, dat is niet te ontkennen. Het woord van God verblijft in u, dat is ook geweldig als je dat van een jonge gelovige, een opgroeiende gelovige mag zeggen, dat het woord van God wortel geschoten heeft in hem. En dat hij begrepen heeft dat daarin zijn geestelijke kracht ligt, woord en geest. En ze hebben de boze overwonnen, zegt Johannes nog eens. Maar je kan wel zien, het zijn nog geen vaders in Christus. Want ze hebben één probleem opgelost, daarin verschillen ze van de baby's. Want baby's neem je niet mee in de strijd. Die neem je niet mee in de loopgraven. Laat die nou eerst maar eens even mogen opgroeien, voordat je ze blootstelt aan de geestelijke strijd. Maar de jongelingen hebben die geestelijke overwinningen behaald. Maar ze hebben een ander probleem. Heb de wereld niet lief, nog wat in de wereld is. Nou is het met dat woord wereld een beetje lastig, want dat woord komt in allerlei betekenissen in het Nieuwe Testament voor. Lees nota bene van God zelf. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dan gaat het over de wereld als de schepping. En in dat vers eigenlijk heel in het bijzonder de mensenwereld. Dat is ook mooi en dat is belangrijk, dat is positief. Dus je moet altijd goed opletten, wat is het voor betekenis waarin dat woord wereld gebruikt wordt. Hier wordt het woord wereld gebruikt als het systeem waarvan de duivel het hoofd is. Dat gekenmerkt wordt door zonde en Satan. De heer Jezus noemt de duivel 3 maal de overste van deze wereld. In Johannes 12, 14 en 16. De overste van deze wereld. Dat is de wereld als het systeem van zonde en dood met zijn chef, dat is de duivel. Ik las dus bij iemand, wij hoeven in deze wereld niets te vrezen, behalve de zonde en de duivel. Nou ja, daar hebben we dan onze handen ook wel aan vol. Maar wat hij bedoelde is, je moet niet alles wat je in de samenleving vindt, allemaal onder de noemer de wereld plaatsen. Wij kunnen alleen maar leven in een geordende samenleving. Dus met die samenleving als we daar niks mis, behalve als die onder het beslag van zonde en duivel komt. En dat is natuurlijk ook in vergaande mate het geval, maar je moet niet het kind met het badwater weggooien. Wat je moet vrezen is zonde en duivel. Niet de samenleving als zodanig, daar maken we zelf deel van uit. Daar kun je ook niet aan ontvluchten en met een boekje in een hoekje gaan zitten om je aan die samenleving te onttrekken. Wij maken daar deel van uit. Maar wat we daarin constant, waarvoor we constant op onze hoede hebben te zijn, is alles wat te maken heeft met zonde en duivel. En de jongelingen hebben daar nog moeite mee. Om dat te onderscheiden. We kennen dat in een heel bekend begrippenpaar waar al vele, vele malen over gesproken is. En wat u prachtig beschreven vindt in Johannes 17. Waar de Heer Jezus zegt, ik zend hen in de wereld. Maar waar hij ook zegt, maar waar ze zijn niet van de wereld. Dat is beide tegelijkertijd waar. Wij zijn in de wereld en we zijn niet van de wereld. Je kunt geloof ik alle geloofsgemeenschappen onderverdelen in 2 groepen. Degene die meer nadruk leggen op wij zijn niet van de wereld. En degene die vooral de nadruk leggen op het feit we zijn in de wereld. De eerste groep loopt het gevaar dat ze te weinig getuigenis hebben tegenover de wereld. Ze zijn zo bang voor die wereld. Want ze willen vooral niet in van de wereld zijn. Dat ze ook niet zich meer realiseren dat ze in de wereld zijn. Af en toe verlaten ze even hun veilige beslotenheid om even snel een traktaatje buiten hun grens te gooien. En dan snel weer terug te kruipen in de beslotenheid van gezellig bij elkaar. Ze staan niet met beide benen in de wereld. Ze staan niet als een gezant van Jezus op de barricade. Maar het omgekeerde gebeurt ook. Je kunt zo benadrukken dat je in de wereld staat dat je bijna vergeet dat je van de wereld bent. Dat je niet van de wereld bent. En dan ga je te veel lijken op de mensen van de wereld. En dat is het gevaar dat hier beschreven wordt. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Dus je moet kiezen, het is of het een of het ander. De liefde en de Vader die verdragen elkaar niet, dat is water en vuur. Want de wereld is hier alles wat te maken heeft met zonde en dood en Satan. Dat zijn de grote vijanden van God. Als jij de wereld lief heeft, kun je niet tegelijkertijd op de liefde van de Vader rekenen. En omgekeerd, als jij de Vader lief hebt, dan zal dat daaruit blijken dat je net zo'n gruwel hebt van zonde, Satan en dood als de Vader dat heeft. Maar die 2 gaan niet samen. Want al wat in de wereld is, en nu wordt het uitgelegd, dat zijn drie dingen. Probeer het maar eens na te gaan voor uzelf. Alles wat typisch werelds is, dat heeft te maken met deze drie dingen. De begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven. Dat is een vaste regel in de schrift, zoals het al in het paradijs. Daar had je precies deze drie dingen die samen de grote verzoeking van Adam uitmaakt. De begeerte des vlees, hij zag dat de vrucht goed was om te eten. Begeerte des vlees, dat begeerte van het lichaam, dat is in de eerste plaats gewoon honger. Eten en drinken. De begeerte van de ogen is dat hij zag dat de vrucht aantrekkelijk was, mooi was. Hij had oog voor schoonheid. En ten derde, hij zag dat de vrucht goed was om er verstandig door te worden. Dat is de hoogmoed van het leven. Want verstandig worden door die vrucht, dat betekent geloof hechten aan de list van de duivel. Als je van die vrucht eet, dan zul je als God zijn, kennende het goed en het kwaad. Adam was een baby in het geloof en hij viel in die verschrikkelijke verzoeking. In al deze drie verzoekingen viel hij tegelijkertijd. Als we kijken naar de Heer Jezus, het verschil is enorm. Adam was onder de meest gunstige omstandigheden in een heerlijk paradijs. De Heer Jezus was in een woestijn. Waar hij tenslotte honger had. Waar hij 40 dagen verzocht werd door de duivel. Maar de drie verzoekingen die opgetekend zijn, zijn exact dezelfde drie. De begeerte des vleeses. De duivel deed een beroep op zijn honger. En zei tegen hem, zeg tot deze stenen dat ze broden worden. Maar de Heer Jezus viel niet in die verzoek. De begeerte van de ogen. Ik volg de volgorde van Lucas 4. Waar de duivel hem alle koninkrijken van de aarde liet zien. En tegen hem zei, als je voor mij neervalt, is dat allemaal voor jou, al deze pracht. En hij viel niet. En ten derde, de hoogmoed van het leven. Spring van deze tin af en God zal je bewaren en beschermen dat je veilig beneden aankomt. Waarom is dat hoogmoed? Omdat het betekent God voor je karretje spannen. God misbruiken. Niet in de weg van God wandelen, maar God aan jouw weg willen vasthaken. Niet zeggen, Heer, wat wilt u dat ik doe? Maar dit doe ik en u bent er om voor te zorgen dat het mij goed gaat. En de Heer Jezus viel ook niet in die verzoeking. Elke gelovige valt in die drie verzoekingen, elke gelovige wordt blootgesteld aan die drie verzoekingen waarin Adam viel. En waarin de Heer Jezus overeind bleef. Baby's in het geloof, die vallen gemakkelijk in die verzoeking. Hoeven ze er ook niet zo over in te zitten. Luister, laten we niet rechtvaardiger zijn dan God. Het zijn baby's. Baby's kunnen zich allerlei fouten veroorloven die grotere kinderen en volwassen mensen zich niet meer kunnen veroorloven. Daarvoor zijn het baby's. Maar de jongelingen zijn in een fase waarin zij moeten leren die drie verzoekingen onder ogen te zien en zich er verder van te houden. Al wat in de wereld is, kan in deze drie dingen worden samengevat. En wie zich daarmee afgeeft, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En dat hele wereldse systeem gaat voorbij. Dat wil zeggen, er komt een keer een einde aan. De Heer Jezus zegt in het slot van Johannes 16, ik heb de wereld overwonnen. Houd goede moed. De wereld zal eens als vijandin tot haar einde worden gebracht. De wereld gaat voorbij aan haar begeerte, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Dat is wat de Heer Jezus deed. Hij deed de wil van God. Hij zei driemaal, er staat geschreven. En hij volgt de aanwijzingen van God in zijn woord tegenover de verzoekingen van de Satan. Dat moeten jullie leren, jongelingen. Het woord van God blijft in jullie, dus jullie hebben al een geweldige start. Het woord is al in jullie, nou moeten jullie ook nog naar dat woord leven. Jullie moeten dat in praktijk brengen. Dan komt het helemaal goed met jullie. Dan worden jullie ook vaders in Christus. Ik moet nog één ding zeggen over die vaders. Vaders zijn niet alleen maar rijpere mensen. Je kunt ook iemand zijn die nooit kinderen heeft gehad en die toch op een leeftijd is gekomen dat hij voldoet aan deze beschrijving die we hier vinden. Maar dat woord vader heeft ook nog de bijklank dat het mensen zijn die kinderen verwekt hebben. En ik denk ook dat dat in de toepassing een rol speelt. Vaders in Christus zijn niet maar mensen die in hun eigen hoekje zitten. En daar geestelijk gerijpt zetten, ergens in een klooster of ergens anders in de isolatie. Elk mens moet datgene wat hij ontvangen heeft van Christus doorgeven. We hadden het straks even over die fakkel die doorgegeven wordt van generatie naar generatie. Wat ik weet, wat ik ben, dat heb ik te danken aan mijn vader en vele ouderen van zijn generatie die dat aan mij hebben doorgegeven. En ik ben intussen al lang op een leeftijd dat ik zelf heel wat van die dingen mogen doorgeven aan jongere generaties. En aan kinderen van die volgende generatie. Wij geven door. Wij onderwijzen. En dat is vaderschap. Een vader is niet alleen maar een gerijpte christen, maar is ook iemand die dat wat hij in dit rijpingsproces zelf heeft mogen leren, deelt met anderen. En luister, dat geldt voor ons allemaal. Want elk van ons, of je nou in je eigen ogen veel of weinig gaven ontvangen hebt, dat is niet zo belangrijk. Het gaat hier helemaal niet over gaven. Het gaat om of je een gerijpt christen bent. En wat je als gerijpt christen hebt mogen ontvangen van God, het mogen zien van de Heer Jezus, dat mag jij op jouw manier, met jouw gaven en mogelijkheden, delen met de jongere generatie. Dan ben je een echte vader. Als je, om zo te zeggen, een geestelijk nageslacht hebt verwekt en hebt opgevoed. Dat hoort ook bij dat vaderschap. Wat hier van de jongelingen gezegd wordt, dat is hun verantwoordelijkheid. Dit moeten ze nakomen. Maar de vaders zijn er om ze daarbij te helpen. En erop toe te zien. En wat hier van de baby's gezegd wordt, er zijn jongelingen die al wat verder zijn. En er zijn vaders in Christus die hen helpen om ook geestelijk volwassen te worden. Kinderen, het is het laatste uur. Ik heb u al gezegd, wat hier staat over kinderen, dat kun je dus op twee manieren opvatten. Het gaat hier over de baby's in het geloof, of het gaat hier weer algemeen over alle gelovigen. Ik moet het even naast elkaar stellen. Ik ben niet 100% zeker wat het is, maar in elk geval maakt het voor de uitleg niet veel verschil. Want wat hier staat geldt ook voor alle gelovigen. Maar voor de baby's zou je het heel in het bijzonder kunnen toepassen. Het is het laatste uur, dat is merkwaardig, nietwaar? Wij spreken over de eindtijd. Johannes Paulus spreekt soms over de eindtijd in toekomstige bewoordingen. In de laatste dagen zal er dat en dat zijn, in de laatste tijden. Petrus doet dat, in het laatst der dagen zullen er spotters komen, 2 Petrus 3. Maar Johannes zegt, kinderen, het is het laatste uur. Ik denk dat hij daarmee bedoelt, vanaf het moment dat deze antichristen begonnen op te treden, dit ondermijnende werk van de duivel erin slaagde zo'n diepe verwarring in de christelijke kerk, we zijn hier eind eerste eeuw, tot stand te brengen. Daarmee zegt Johannes, met dit ondermijnende werk zijn we in de laatste uur aangekomen. In de brede zin van het woord begint de eindtijd en het einde van de eerste eeuw. Het is het laatste uur. En zoals u hebt gehoord dat de antichrist komt, zijn er ook nu vele antichristen gekomen. Even over dat woord antichrist. Anti is hier niet tegen. Een antirevolutionaire partij, zoals we die vroeger hadden, is niet hetzelfde als een contra-revolutionaire partij. Contra betekent ik ben erop teugen. Anti legt veel meer de positieve nadruk op in plaats van. In plaats van de revolutie, zeiden die oude antirevolutionaire, in plaats van de revolutie het evangelie. De antichrist is niet zozeer tegen Christus, dat is hij wel, maar dat laat hij niet zo direct merken. Hij stelt zich voor in plaats van Christus. Als Johannes hier zegt, jullie hebben gehoord over de antichrist, is dat voor ons een beetje vreemd, want de enige keren dat wij die term tegenkomen is in 1 en 2 Johannes. Maar het gaat dus over iemand, over wie ze al eerder hadden gehoord. Wel, de Heer Jezus zelf spreekt erover. In Johannes 5 vers 43, we hadden dat bij de tweede brief al even. Johannes 5 vers 43 zegt hij, ik ben gekomen in de naam van mijn vader en mij nemen jullie niet aan. Er zal er één komen in zijn eigen naam en hem zullen jullie aannemen. En in algemene zin zegt de Heer Jezus in Matthäus 24 en dan in het meervoud, er zullen pseudo-christussen komen, zo staat het er letterlijk, valse christussen zegt de vertaling. En valse profeten, dat is dan in het meervoud. Maar hier wordt ook over antichristen gesproken. Dat is kenmerkend voor de eindtijd. We leven in de tijd dat de vijf wijzen en de vijf dwaze meisjes zijn wakker geworden. Nou, dat hebben we geweten. Vroeger sliepen ze allebei, dan had je er niet zoveel last van. Maar met het wakker worden van de wijzen zijn ook de dwaze meisjes wakker geworden. De eindtijd van het christendom is de tijd van de grootste dwaasheid. En dat komt vooral, dat zal allemaal culmineren in de komst van de antichrist. En het zal ook de tijd van de grootste wijsheid zijn. Nooit zullen de contrasten in de christelijke kerk zo groot zijn als in de eindtijd. Aan de ene kant de grootste openbaring van wijsheid door de kracht van de Heilige Geest. Aan de andere kant de grootste openbaring van dwaasheid. Met als dieptepunt de antichrist. In de tijd van Johannes had je al antichristen. Je zou kunnen zeggen dat waren de voorboden, de voorlopers. En in alle eeuwen van de christenheid, van de kerkgeschiedenis, heb je antichristen gehad. Valse misleiders die zich soms ook inderdaad zelf de Christus noemden. Die deden alsof zij de Christus waren. Denk aan Openbaring 13 waar we horen over dat beest uit de aarde. Daarvan staat hij had horens als van het lam. Hij deed zich voor alsof hij het lam is. Als je naar hem keek zou je denken, hé, het lam. Totdat hij zijn mond opendeed. Want hij sprak als de draak. Dus het is niet zo moeilijk om hem te onderscheiden. Je moet alleen niet door het uiterlijk zo gauw in de war laten brengen. Luister goed naar wat hij zegt. Dat geldt voor elke wonderdoener vandaag. We leven in een tijd dat we de grootste wonderen gaan beleven van de Heilige Geest en tegelijkertijd de grootste wonderen van de antichrist. Ik waarschuw u vast, dan weet u dat het eraan komt. We gaan een tijd tegemoet van grote wonderen. Het lijkt alsof ze bijna tegen elkaar opbieden. De wonderen van de antichrist en de wonderen van de Heilige Geest. Maar het is heel makkelijk om ze te onderscheiden. Dus u hoeft er absoluut niet over in te zitten. U hoeft alleen maar te luisteren wat er gebeurt als we hun mond opentrekken. U moet dus niet naar een wonder kijken, het wonder op zichzelf. Als iemand die vreselijk ziek is, wordt genezen aan de ene kant of aan de andere kant, dan zie je nog niet of je met goed of kwaad te maken hebt. Je ziet alleen het effect. Luister. Luister. Die valse profeet van Openbaring 13 ziet eruit als het lam. Laat je niet in de war brengen. Luister naar wat hij zegt, dan hoor je de draak praten. En elke christen moet toch in staat zijn om te kunnen horen of iemand of de draak praat of dat Christus praat. Dat zullen we direct zien. Jullie hebben toch de zalving van de Heilige ontvangen, zegt Johannes. De zalving met de Heilige Geest. Waardoor je toch weet wat je te horen krijgt. Je kent toch de stem van de goede herder. Die kun je toch onderscheiden van de stem van de huurling. Dus dat is het eerste. Wat voor boodschap brengen ze? Brengen ze het evangelie of brengen ze valse leer? En dan gaat het niet over allerlei details van de waarheid. Anders kun je alles wel valse leer noemen. Valse leer wat niet met jouw meningen overeenkomt. Nee, het gaat echt over de fundamenten van het christelijk geloof. Als iemand twijfel zaait aan de lichamelijke opstanding van Christus, dan weet je dat ze valse leraar. Want door twijfel te zaaien is hij al vals bezig. Als iemand twijfelt aan de godheid van Christus, aan zijn eeuwig voorbestaan, dan weet je dat is valse leer. Hij wekt twijfel. Doet er totaal niet toe wat voor grote wonderen hij doet. Wij lopen daar niet in. Wij luisteren naar wat hij zegt. En dat is wat hier gezegd wordt. Die antichristen zijn gekomen en wij weten daaraan dat het laatste uur is. Het verderf is ingetreden. En je hebt ze in alle eeuwen gehad, zei ik al, alleen de antichrist moet nog komen. Ja, misschien is die al gekomen, alleen heeft ze het nog niet geopenbaard. Althans niet dat ik weet. Zij zijn van ons uitgegaan. Dit vers geeft aan wat er gebeurd was. Ik zei het in het begin al. Ze waren in die gemeente geweest. Deze mensen hadden daar hun valse leer verspreid, hadden daar verwarring veroorzaakt. En toen waren ze op een bepaald moment nog, om wat voor reden dan ook, weggegaan uit de gemeente. Ze hadden er zelf geen zin meer in daar te blijven of ze vonden het daar niet meer passend of wat dan ook. Grote problemen voor de baby's. Wat is dit nu toch? Mensen tegen wie we hebben opgekeken die weggegaan zijn. En Johannes zegt eigenlijk, ik zeg het wat plomp verloren, opgeruimd staat met je, netjes. Jullie moeten er niet over inzitten. Wees blij dat ze weg zijn. Ze horen niet bij ons. Het zijn wolven in schaapskleren, om Handelingen 20 te citeren. Waar Paulus dat van tevoren voor zegt. Er zullen van buitenaf boze mannen indringen, maar onder jullie zelf zullen ook mensen opstaan. Wolven in schaapskleren, die zullen proberen de kudde te misleiden. Maar jullie zegt, die zijn de geestelijke leiders aangesteld door de Heilige Geest. Jullie kunnen dat onderscheiden. Als jullie dat niet kunnen, zijn jullie niet geschikt als leiders. We hebben de gave van de onderscheiding de geest. Die is voor elke gelovige beschikbaar. Elke gelovige moet de stem van de goede herder kunnen verstaan. Zij waren niet van ons, want als ze van ons geweest waren, zegt vers 19... zouden zij bij ons gebleven zijn. Maar zij moesten openbaar worden dat zij geen van allen van ons zijn. Ze zijn door de mand gevallen. Ze horen niet bij ons en vroeg of laat kwam het eruit. Gelukkig maar. Gaat niet altijd zo makkelijk. Maar vroeg of laat tonen zij hun ware karakter. En zullen ze het te midden van de ware gelovigen niet uithouden. En u hebt de zalving vanwege de Heilige. Er staat niet de zalving van de Heilige, namelijk van de Heilige Geest. De Heilige, dat is hier Christus of God. Van God of van Christus hebt u deze zalving ontvangen. Maar het is de zalving met de Heilige Geest, dat weten we. Van de Heer Jezus lezen we in Handelingen 10 vers 38. Hij was gezalfd met de Heilige Geest en met kracht. En in 2 Korinthe 1 wordt ook van ons gezegd in vers 21. Dat wij gezalfd zijn, dat we verzegeld zijn en dat ons van de Geest gegeven is. Dat is ontzettend belangrijk. Onderschat niet de Heilige Geest die in u woont. Als u waarachtig kind van God bent met de zekerheid van het geloof, dan heeft God daarop het zegel van de Heilige Geest gezet. Misschien bent u niet erg gewend om met de Heilige Geest die in u is om te gaan. Misschien kent u te weinig zijn kracht, maar in principe is zijn zalving op u. En met die zalving kun je geweldig veel doen. In Handelingen 10 vers 38, dat vers dat ik net noemde, lezen we dat de Heer Jezus het land doorging, goeddoende en allen bevrijdende die door de duivel overweldigd waren. Genezende staat er, alle genezende die door de duivel overweldigd waren. Hier vind je een ander ding wat je met die zalving kan doen. Dankzij die zalving, ja het hangt er weer vanaf hoe je het leest, hier staat, en u weet alles. Andere handschriften zeggen, en u weet dat allen. Nou ja, het is allebei waar. Maar ik vind het wel mooi zoals het hier staat. U weet alles. Hoef je dan niet meer hard te studeren op het woord van God? Oh, ja, alsjeblieft, je hele leven lang. En hoe langer je in dat woord studeert, des te meer zul je realiseren dat je er nog maar aan geschraapt hebt. Dus dat is punt niet. Je hebt van die luie christenen die zeggen, oh, ik heb de Heilige Geest, ik heb helemaal geen bijbelstudie nodig, Heer, God zal me dat allemaal openbaren. Ik heb nog nooit ontdekt dat zulke mensen werkelijk tot enig inzicht in de waarheid komen. Neemt u dat van mij aan? Mensen die zo praten, die denken dat ze het allemaal door de Heilige Geest rechtstreeks kunnen ontvangen. Nee, de normale weg is, ik zei het straks al, wij ontvangen het van generatie op generatie. Wij ontvangen het door de leraren die God aan de kerk gegeven heeft. Efeze 4 vers 11. Dat is de normale weg. Misschien als u heel erg begaafd bent, zult u misschien 5% zelf mogen toevoegen, maar 95% zult u altijd toch nog van anderen hebben ontvangen. Waarschijnlijk meer. Waarschijnlijk meer. Want wat wij er zelf aan toevoegen, dat moet je zeer ernstig en zeer kritisch bekijken. Want we zijn al 2000 jaar aan het nadenken over de Bijbel, hoor. Het is niet bij u of bij mij begonnen. We hebben het allemaal ontvangen. Maar toen we het ontvingen, hadden we de zalving nodig. Om het te onderscheiden, om het te begrijpen, om het in ons hart op te nemen. Weet u, het gaat niet om je hoofd. Weet u, het is pas echt het deel van je hart. En daar heb je de Heilige Geest voor nodig. Als je het als ware in aanbidding teruggegeven hebt aan Hem. Dat is punt 1. Elke waarheid van God, ik vind het zo belangrijk dat ik het nog een keer zeg, is pas werkelijk je geestelijk eigendom als je het in aanbidding aan Hem hebt teruggegeven. En in de tweede plaats, als je er praktisch naar leeft van datgene wat je hebt ontvangen. Als je het in de daden omzet. Als je niet leeft naar wat je ontvangen hebt, dan neemt de Heer dat ook weer weg. Dus dat zijn al twee heel belangrijke voorwaarden. En dat is allemaal door de zalving van de Heilige. Wij zijn christenen, dat betekent volgelingen van Christus, maar Christus betekent gezalfde. Dus hoewel het niet de eerste betekenis is, zou je kunnen zeggen, christenen, het zijn gezalfde mensen. Dat is onvoorstelbaar. Kijk maar eens in deze zaal rond. Er zitten een heleboel mensen die gezalfd zijn, niet met olie. Dat kan iedereen. Olie op iemand smeren. Maar gezalfd zijn met de Heilige Geest. En dat betekent in beginsel kunnen zij de goede herder, de stem van de goede herder, feilloos onderscheiden van de stem van een vreemde, van een huurling. Als de schapen in de stal precies weten wie daar praat, dan geloven we toch zeker. In beginsel bent u tot de grootste wonderen in staat. Uw geloof is misschien niet groot genoeg. En u hebt er nog nooit misschien enig onderwijs in gehad en al deze dingen. Maar die zalving op u is als een gigantische accu. Of een enorme tank benzine. U hebt er alleen nog nooit een lucifer bij gehouden. U hebt het nog nooit misschien gebruikt. Maar Johannes zegt, die zalving is op jullie. Onderschat jezelf niet. Je kunt wel heel gering over jezelf praten. En dat is best als je maar niet gering over de zalving praat. Door die zalving weet je alles, kun je alles. Niet in eigen kracht. Door de zalving weet u alles. Kunt u alles. Als het in de afhankelijkheid van de Heere God geschiet. Maar u hebt een ongelooflijke potentieel in u. U weet het misschien alleen onvoldoende. Maar de baby's in het geloof kunnen zeggen, ik kan je niet wegleggen, broeder. Ik ben niet slim genoeg, ik heb niet zo lang doorgeleerd als jij. Maar wat je daar zegt, dat klopt niet. Dat is niet van de goede herder. Dat kan wel eens misbruikt worden. Maar heel vaak, als er een goede intuïtie is door die zalving van de Heilige Geest, kunnen ze de dwaarleer onderscheiden. Ook al kunnen ze het niet precies weerleggen. Dat is een andere gegeven. Wie is dat, die antichrist? Ik heb u niet geschreven omdat u de waarheid niet weet. Maar u weet die. En geen leugen is uit de waarheid. Als je weet wat de waarheid is en iemand zegt iets wat daarmee in strijd is, dan weet je, nou, dat kan nooit daaruit voortgekomen zijn. Leugen kan nooit voortkomen uit de waarheid. Leugen komt van de vader der leugen, dat is de duivel. Leugen komt niet voort uit de waarheid. Je weet, er zijn maar twee bronnen. Hier in deze brief is het allemaal zo heerlijk simpel en overzichtelijk. Het is zwart of het is wit. Het is licht of het is duister. Geen grijs gebied. Het is leugen of het is waar. Je kunt over de waarheid, over de details allemaal discussiëren als het over de bijzonderheden gaat. Maar waarheid is waarheid. Je kunt het herkennen. En leugen komt niet uit de waarheid. Nou, waaraan kun je de leugen herkennen? Wie is de leugenaar dan die logent dat Jezus de Christus is? Het is eigenlijk kenmerk van het Jodendom dat de Heer Jezus niet wil accepteren. Ze erkennen Christus niet, Jezus niet als de Christus. Dat is hetzelfde als Messias, als de Messias van Israël. Er is een geweldig grote respect voor Jezus, ook in het land Israël momenteel. Er zijn vele boeken in het Hebreeuws over hem verschenen. Er is nog nooit zo'n groot respect geweest voor Jezus als vandaag in de dag. Maar het gros van Israël zegt nog steeds, maar hij is natuurlijk niet de Messias. En daarmee beroof je hem van wat Israël betreft van zijn meest wezenlijke titel. Als je nou toch in Jeruzalem bent en je gaat eens kijken in de rotskoepel, is niet zo makkelijk om er binnen te komen. Maar ons is het van het jaar gelukt. En u kunt Arabisch lezen, dat kan ik ook niet. En dan staat er met grote letters binnen, God heeft geen zoon. Dat is het tweede wat hier staat. Hij logent de vader en de zoon. Hij logent dat de Heer Jezus en God deze relatie tot elkaar hebben, die van zoon en vader. De Joden logeren dat natuurlijk ook. Maar nu gaat het in feite helemaal niet over Joden en Islamieten hier. Het gaat over christenen. Christenen die de vader en de zoon logeren. Die zeggen, Jezus was een heel bijzonder mens. En ze spreken met grote respect over hem. Ze kunnen heel veel van hem leren. Maar was het in de visie dat er van de week een mooi interview stond over iemand, een vrijzinnige, een ouderwetse vrijzinnige is. Dat is alweer wat anders dan een kuiterd. Een ouderwetse vrijzinnige. Je zou bijna kunnen zeggen een conservatieve vrijzinnige. Maar als het om gaat, is Jezus de eeuwige zoon van de Vader? Geen sprake van. Is hij opgestaan uit de doden, lichamelijk? Geen sprake van. En daar gaapt een diepe kloof. Hoe sympathiek die mensen in veel opzichten ons ook mogen zijn. Dat is een diepe kloof. Het is zo pijnlijk het is om te zeggen. Want dat zijn soms van die aardige mensen. Daar is de duivel ontzettend goed in trouwens hoor. Om aardige mensen tegen te komen. Dus hoed u voor de aardige mensen. Oh nee, dat wil ik niet gezegd hebben. Maar het is wel vaak zo. Hij maakt gebruik van dit soort mensen. Dit is de geest van de antichrist. En die geest van de antichrist is er altijd al geweest. Vanaf het einde van de eerste eeuw. Antichrist zelf nog niet. Maar hieraan kun je de geest van de antichrist ontkennen. En herkennen. Hij logent de vader en de zoon. Hij logent dat de Heer Jezus de unieke, de eeuwige zoon van de eeuwige vader is. En als er staat, hij logent dat Jezus de Christus is. Ja, zij spreken ook over Jezus Christus. Maar Christus als de gezalfde. Laat ik het nu even letterlijk naar de betekenis van de naam nemen. Als degene in wie de zalfolie, de kracht van God zich op een heel bijzondere wijze openbaart. Op wie de Heilige Geest is neergedaald zoals het nooit op enig ander mens was. En die in die kracht rondging om doden op te wekken. Nee, dat kan natuurlijk niet. Doden opwekken, dat bestaat natuurlijk niet. Dat betekent gewoon ontkennen de kracht van de zalving die op hem was. De kracht van de zalving die op hem was, was zo geweldig. Dat is Jezus, is de Christus. Jezus is de gezalfde. Niet alleen maar als niet de koning van Israël, maar als degene op wie de kracht van God zo krachtig, zo sterk is. Dat hij over het water loopt, dat hij broden vermenigvuldigt, dat hij doden opwekt en dat hij melaatsen geneest. En wie dat ontkent, dat Jezus dat allemaal gedaan heeft, die ontkent de zalving. Dat is een heel bijzondere manier om te ontkennen dat Jezus de Christus is. Dat Jezus de gezalfde is, dat is de geest van de antichrist. Ieder die de zoon logent heeft ook de vader lief. Die mensen spreken vaak over de vader. God de vader, zo noemen ze hem ook, God de vader. Kinderen van één vader zijn wij allemaal, zongen ze vroeger bij de VPRO. En mijn jeugd luisterde nog wel eens naar de jeugdprogramma's van de VPRO. Ja, toen waren ze nog een beetje christelijk. Heel klein beetje maar. Kinderen van één vader zijn alle mensen. Maar ze geloofden niet dat de Heer Jezus de eeuwige zoon van die vader was. Nou, zegt Johannes, je kunt wel denken dat je de vader hebt, maar als je de zoon niet hebt, heb je de vader ook niet. Je hebt niks. Als je Jezus ontkent, heb je ook God niet. En als je de vader wel hebt, dan heb je ook de zoon. En als je de zoon wel hebt, heb je ook de vader. Ze zijn niet los verkrijgbaar. Hoor je wat ik zeg? In die zin heeft geen Jood de vader. Ook al noemen ze hem vaak onze vader. Want ze kennen de zoon niet. In die zin heeft geen moslim de vader, God. Want ze kennen de zoon niet. Ze erkennen de zoon niet. Daarmee eindigen we vandaag. Maar we zeggen het tegen elkaar, hoe ontzettend belangrijk is het als je God wil leren kennen. En je hoort ook als christen, ja, ik geloof ook in God en ze hebben het alleen maar over God. Vaak zit het wel dieper. Maar dan vraag ik ze meteen, wat betekent de Heer Jezus voor jou? Want dan moet het eruit komen. Want als je de zoon niet hebt, heb je ook de vader niet. Kun je nog zo mooi over God praten? Ik ken mensen die zeggen, ja, de Heer Jezus zegt mij eigenlijk niks. Maar God, ja, natuurlijk, een relatie met God. Als je de zoon niet hebt, heb je niks. En als je de zoon hebt, heb je ook de vader. Het is een nieuw kenmerk hier van ware gelovigen in onderscheiding van valse gelovigen. Het laatste kenmerk. Er komen er nog meer in deze brief, daar gaan we het volgende keer over hebben. Het is het laatste kenmerk. Als je zegt dat je God hebt, heb je ook de zoon. Als je die niet hebt, heb je niks. God zegene zijn woord. Laten we samen nog danken. Vader, wij zijn niet beter dan andere mensen. En dat zijn we ons heel goed bewust. Als wij vergeving van zonde mogen hebben, is dat pure genade van u. Als wij de Zoon mogen kennen, is dat pure genade van u. Als wij de zalving van de Heilige Geest mogen bezitten, is dat pure genade van u. En als we daardoor ook u, de Vader, mogen kennen, is dat pure genade van u. Als we de geest van de antichrist mogen onderkennen aan al die andere dingen, als we de wereld op een afstand weten te houden, het is al door uw genade volbracht. Er is niets van ons bij. Maar nu we al die dingen ontvangen hebben, Heere, geef ons ook de kracht en het onderscheidingsvermogen. Dat we mogen bewaard blijven voor een vals soort bescheidenheid. Wij zijn uw kinderen. En u hebt ons lief, omdat we één gemaakt zijn met de Heer Jezus. Omdat wij die zalving van de Heilige Geest hebben ontvangen. Leer ons uit die kracht te leven. Leer ons er niet alleen maar theorieën over te verkondigen, maar leer ons uit deze zalving te denken, te beoordelen, te ervaren, te geloven, te leven, te denken, te voelen. Leer ons zo te onderscheiden in wat voor tijd wij leven. En al datgene wat van die zalving is, te zegenen. En al datgene wat niet uit die zalving is, maar wat de geest van de antichrist is, af te wijzen met alle kracht die in ons is. In de praktijk ziet ons leven niet zo vaak zwart-wit uit. Er zit zo'n grijs tussengebied en we troosten onszelf ermee als we zo in de grijze tussenzone zitten, dat we toch wel echte gelovigen zijn. We bidden u om geestelijke radicaliteit, niet sectarische radicaliteit, maar echt radicaal zijn vanuit de Heilige Geest. In het licht te wandelen, u te dienen, u te gehoorzamen, de broeders lief te hebben, te leven naar uw geboden, te leven, te wandelen zoals u het wilt. In erkentenis van onze zonden, in belijdenis ervan. Levend uit de vergeving, levend uit de kracht van uw bloed. Zegen ons zo, bewaar ons. Wees met ons als we hier vandaan gaan. We danken u voor dit samen zijn. Bevelen ons bij u aan, ook voor de weken die voor ons liggen. De feestperiode. En straks in een nieuw jaar wilt u ons in gezondheid hier weer bij elkaar brengen. Om ons nader te verdiepen in dit rijke en kostelijke gedeelte van uw woord. Wij danken u, wij loven en wij prijzen en verheerlijken uw machtige naam. Amen.